Heerlijk om zo te zingen over de grootheid van God, maar ook over het geweldige werk dat de Heer Jezus heeft volbracht voor ieder van ons. En ik was aan het nadenken en aan het bidden van Heer, waar mag ik nou deze zondag over spreken? Want elke keer denk je, ik ga die kant op, of ik ga dat nog eens uitdiepen, of ik ga daar nog eens wat dieper op in. En elke keer bleef ik weer terugkomen bij wat je ook zou kunnen noemen het fundament van ons geloof. We vieren straks het avondmaal met elkaar. Het avondmaal dat de Heer Jezus heeft ingesteld en de woorden die hij sprak is dat brood, dat is zijn lichaam dat voor ons verbroken is. En de wijn, hij zegt, dat is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor jullie vergoten is. En ik vind het zo bijzonder dat we daar met elkaar ook vanmorgen weer aandacht aan mogen schenken en dat we daar weer bij stil mogen staan. Want hij zegt, zolang je deze beker drinkt, verkondig je de dood van de Heer totdat hij komt. En daar zit een belofte in, hij komt weer terug. Maar de vraag die me de laatste tijd bezighoudt en waar God in mij zelf iets aan het doen is, is, maar wie komt er dan terug en hoe komt hij terug? Zeg je een rare vraag, want we weten dat het over Jezus gaat. Ja. Maar hoe zie jij Jezus? Hoe zie ik Jezus? En ik denk dat het daarom goed is om gewoon eens weer terug te gaan naar de basis, naar het fundament. En ik wil dat doen vanuit de brief aan de Efeziërs. Ik begin bij het lezen, Efeziërs hoofdstuk 2, vers 1 tot en met vers 10. Vers 1 tot en met vers 10. En dan staat het volgende. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden waarin u voorheen gewandeld hebt overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij alle voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen van de toren, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt en hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen, want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Zover. De basis, het fundament van ons christelijk geloof is datgene wat God vanuit barmhartigheid en liefde heeft gedaan voor jou en voor mij in de Heer Jezus. En zoals we hier zijn bij elkaar, zoals we hier zitten, mag je weten dat Hij, hoewel Hij die grote God is die alles heeft gemaakt wat wij kunnen zien en niet kunnen zien, dat we mogen weten dat Hij naast dat grote wat Hij heeft gemaakt en heeft gezien, dat Hij ook jou specifiek ziet. Hij ziet jou in jouw omstandigheden, met jouw vragen, met jouw worstelingen, in jouw situatie, met jouw zoeken ook wel in het geloof. Hij ziet jou en daarom heeft hij de Heer Jezus ook voor jou gegeven. Zoals we hier in de kerk zitten, maar mensen die thuis meekijken, misschien straks ook het avondmaal meevieren. Waarom vieren we dat? Omdat God zelf jou lief heeft, zijn zoon heeft gegeven. En heeft gezegd, ik wil jou weer tot leven wekken. Want dat is wat dit woord zegt. Efeze 1 is eigenlijk een inleiding op de rest van de brief, waar alle zegeningen in staan die wij in Jezus Christus hebben ontvangen. Dat is een breed scala. Te veel om in één preek te behandelen. Maar als je ziet waar dat naartoe gaat, dan zie je in hoofdstuk 2... zie je eigenlijk Paulus weer aan het begin beginnen. En hij zegt tegen ons, allemaal, ook in de Efeziërs, tegen de Efeziërs, maar ook tegen ons, jullie waren ooit dood. En dat klinkt misschien heel raar. Want wij leven toch. En we gaan dan misschien wel een keer dood, maar Paulus zegt, nee, jullie waren dood door de overtredingen. Door de overtredingen waarin je leefde, door los te leven van God. Je wandelde in het tijdperk van de wereld. Er staat er overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Om het kort samen te vatten, je leeft naar de wil van de duivel. Dat is hoe je leeft in de wereld. Daarom ben je dood, want door het werk van de duivel is de dood in de wereld gekomen. Dat is wat er gebeurde bij de zondeval. Het leven wat God gemaakt had daar is geen vanzelfsprekendheid meer voor iedereen. Want hoe los je van God leeft, hoe meer je los leeft van God, des te meer ben je dood. Dat betekent je bent geestelijk dood. Je kunt wel op aarde leven en denken te leven, maar uiteindelijk ben je geestelijk gezien dood. Wij staan zelfs bij... Dat is in alle kinderen van de ongehoorzaamheid was dat zo, onder wie wij ook alle voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Het gaat over de begeerte die al gekomen is bij de zondeval en wij leven door die begeerte op aarde en wij hebben niet in de gaten dat als we die begeerte die wij hebben volgen, dat je dan dood bent. Omdat je niet de begeerte van de geest volgt, maar de begeerte van jouzelf. Het fundament eigenlijk, voordat je beseft wat de rijkdom van Jezus is, ligt nog een stukje daarvoor, namelijk dat je beseft dat toen je Jezus nog niet kende, en misschien zit jij hier wel en zeg je, ja, ik ken Jezus ook niet, en misschien worstel ik daar wel mee, dan ben je dood. En het grote verlangen van God is dat je eeuwig gaat leven met Hem. En dat kan maar op één manier. Door te beseffen dat God Jezus heeft gezonden in deze wereld. Dat Hij die in deze wereld kwam, kwam vertellen wie de God de Vader is, zijn hemelse Vader. Dat Hij ging uitleggen wat het Koninkrijk van God inhield. En dat Hij uiteindelijk kwam om te sterven aan het kruis op Golgotha. Daarom staat er een kruis hiervoor in de kerk. Dat kruis dat staat symbool voor zijn dood, maar jouw leven. Als jij komt en hem aanvaardt en voor hem knielt. Ik las laatst ergens dat in heel veel kerken er niet meer gesproken wordt over het belang van het kruis, omdat alleen daardoor je gered bent voor de eeuwigheid en geloof je niet in Jezus en kniel je niet voor hem neer en aanvaard je hem niet als Heer en Heiland, dan heb je geen eeuwig leven bij God. En dan is er niets anders dan de hel. De hel bestaat. We praten er niet gauw over, omdat we het mooie willen benoemen, namelijk het zijn bij God, in de hemel. En straks nieuwe aarde onder de nieuwe heen. Altijd zijn met hem. Maar dat vraagt wel een hele radicale stap. Dat vraagt een radicale stap om te buigen en te knielen voor hem die zijn leven gaf voor jou. Maar niet alleen maar zijn leven gaf, maar ook nog door God werd opgewekt uit de dood. Het is de genade en de liefde van God die dat voor jou en voor mij heeft gedaan. Die genade van God waarover gesproken wordt in deze verse. Want uit genade bent u zalig geworden. Dat betekent zoveel, bent u gered door het geloven dat niet uit u, het is een gave van God. Je bent gered omdat God dat aan jou geeft. Niet omdat jij zo goed bent of dat jij je best doet, maar het is wat God geeft aan jou. Daardoor en daarom mag je leven. Als je knielt voor Jezus. De genade, ik heb het maar even uitgesplitst in 4 punten. De eerste is, wij waren dood door de overtreding van de zonde, maar God heeft ons in Christus levend gemaakt. Op het moment dat jij gelooft in Jezus, dan ben je levend gemaakt. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben, nu al heeft. Niet straks, nu al. Dus als jij gelooft in Jezus, dan heb je het leven ontvangen in hem. Terug naar het fundament. Soms is het goed om gewoon even weer terug naar de basis te gaan. Wat is de basis van mijn christelijk geloof? We kunnen over allerlei dingen gaan discussiëren. We kunnen over allerlei zaken hebben. Maar als we dit uit het oog verliezen, dan verliezen we wat God ten diepste voor jou en mij als eerste heeft bedoeld. Tweede is wat we ook hier lezen, is dat we dat God ons met hem, met Jezus, heeft opgewekt. Op het moment dat jij gelooft in de Heer Jezus en je knielt bij het kruis en je laat je vervolgens ook dopen, dat hoort bij elkaar, dan is die doop is het teken dat je bent gestorven met Christus en maar ook weer met hem bent opgestaan uit de dood door jouw geloof in hem, door datgene wat God in Jezus heeft gedaan en wat Jezus voor jou heeft gedaan. Dat is het tweede, de genade. God heeft hem opgewekt en heeft jou en mij met hem opgewekt. En in Christus Jezus heeft hij ons geplaatst in de hemelse gewesten. Daar zijn wij in hem geplaatst. Het is Jezus die aan de rechterhand van de Vader zit. En door ons geloof in hem en onze dood en onze opstanding met hem, zijn wij ook met hem gezeten in de hemelse gewesten. Geestelijk gezien ben je daar al. Menselijk gezien leven we hier. Maar wij leven vanuit daar om hier meer van de hemel bekend te maken en zichtbaar te maken. Dat is niet iets wat verder wat je pas later gaat leren. Nee, dat is het fundament van je geloof. Het fundament is, je bent met hem opgewekt en met hem gezeten in de hemelse gewesten. Dat betekent dat je leeft vanuit de relatie met God. Terug naar de basis. Betekent, je was dood, maar je bent levend geworden. God heeft jou met hem opgewekt. En nu ben jij met hem gezeten in de hemelse gewesten. En dan zijn er nog 2 punten. En die wil ik graag halen uit het volgende stukje. En daar gaan we weer lezen in de Efezebrief, hoofdstuk 2. Bedenk daarom, zegt Paulus hier, dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was. Vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en u was zonder God in de wereld. Even een vraag tussendoor voordat ik verder ga lezen. Over wie gaat dit? Over? Over ons. En wie is ons? De heidenen, de niet-Joden. Oké, heel goed, onthoud die. Dit gaat dus over ons, hè? Wij waren in die tijd zonder Christus, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen. Dat waren we dus toen. U had geen hoop en was zonder God. Dat is allemaal verleden tijd. U was zonder God, maar nu, in Christus Jezus bent u die voorheen veraf was door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede. Die beiden één gemaakt heeft. Welke beiden? De Jood en de heiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees te niet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee, welke twee? Jood en de heiden, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden, Jood en niet-Jood, Jood en heiden, in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. U die veraf was, dat zijn wij. En zij die dichtbij waren, dat zijn de Joodse mensen. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. Maar u bent medeburgers van de heiligen. En huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie u ook mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Terug naar het fundament van jou en mijn geloof. Ik merk zelf dat jarenlang ik deze brief heb gelezen en uitgelegd heb en altijd worstelde met dit stukje. Ik dacht, hoe zit dat nou? Hoe zit dat nou dat twee, Jood en niet-Jood, in Christus één nieuwe schepping zijn? Ik heb zelfs momenten gehad, ik heb er gelukkig nooit over gepreekt, maar ik heb het wel in mezelf bedacht, en dan ga ik het ook eens een keer uitspreken. Ik snap dat als je dit leest, zo op die manier, wanneer Jood en niet-Jood in Christus één nieuwe schepping worden, dan is die nieuwe schepping, dat is dan de kerk. En dan snap ik, ergens, dacht ik heel stiekem, zo'n stemmetje in mij, dan snap ik dat je misschien dan wel kan komen tot het idee dat de kerk dus in plaats van Israël gekomen is. Nou vloek ik in de kerk ongeveer. Maar dat is wel wat ik gewoon aan het onderzoeken was, aan het bedenken was. Hoe zit dit nou, Heer? Tot een aantal weken geleden, misschien bijna wel 2 maanden, dat God in één keer begon te spreken en duidelijk begon te maken wat werkelijk het fundament is van ons christelijk geloof. Even een vraag aan de jongeren, want jullie hebben dat op school denk ik wel geleerd. Welke 3, moeilijk woord misschien, monotheïstische godsdiensten zijn er? Weet je wat dat betekent, monotheïstisch? Die 1 God hebben. Welke 3? Jodendom, islam en christendom. Dat zijn de 3 monotheïstische godsdiensten. Dat is wat wij leren, toch? Op onze school. Of misschien door andere boekjes. En daar gaat het al fout. Jezus was de beloofde Messias. De beloofde Messias aan Israël. Hij komt vanuit het verbond wat God gesloten heeft met Abraham, Isaac en Jacob. Tegen Abraham werd gezegd, uit jouw nageslacht. Eerst werd er gezegd, jullie zullen dit land waar je nu bent, zul je bezitten uit jouw nageslacht. Wat zoveel zal zijn als de zand aan de zee en de sterren aan de hemel. Daarin zullen alle volkeren gezegend worden. En je ziet die belofte herhaald worden aan Abraham, Isaac en Jacob. Je ziet de profetieën heenwijzen naar de komst van de Messias. Je ziet dat heel Israël daarop wacht. En op een bepaald moment in de tijd die God heeft bepaald, was het dat moment waarop Jezus werd geboren in, waar? Niet in Nazareth, bijna goed. Daar ging hij wonen, in Bethlehem. Hij werd geboren in Bethlehem. En hij werd geboren, en waar ligt Bethlehem ook alweer? In Israël, ja. In Israël. En daar werd hij geboren, daar werd de belofte vervuld, daar hoorden de herders de boodschap dat hun heiland was geboren. Dat hun Messias was geboren, dat de Mashiach daar was. En daar gingen ze naar kijken, naar dat kind wat beloofd was. Want daar hadden ze over gehoord en geleerd, door de lijn heen van Abraham, Isaac, Jacob, Israël enzovoort. Jezus groeide op. En Jezus wandelde daar en vertelde daar over zijn hemelse vader. En hij ging op de Sabbat, zoals hij gewoon was, naar de synagoge of naar de tempel. Hij leefde als een Joodse man in een Joods land met de Joodse religie. En vervolgens vertelde hij aan zijn discipelen die hij meenam wat hij ging doen. Namelijk, hij zou gaan sterven voor zijn volk. Voor de zonde van zijn volk. En dan zou hij sterven en weer opstaan. En dat is gebeurd. Hij is gestorven. Waar? Op Golgotha. Waar ligt Golgotha? Jeruzalem. Hij is gestorven in Jeruzalem. Hij stond op in Jeruzalem. Hij heeft daar nog 40 dagen doorgebracht met zijn discipelen. En vervolgens is hij naar de Olijfberg gegaan, de berg ten oosten van Jeruzalem. En daar is hij opgestegen naar de hemel toe. En de engelen zeiden, zoals je hem zien opvaren, zo zal hij ook weer terugkomen. Allemaal in Jeruzalem en Israël. Vervolgens heeft hij gezegd, jullie moeten in Jeruzalem blijven wachten, want de belofte van de Vader zal over jullie komen. En wat gebeurde er toen? Wat was die belofte? De Heilige Geest. Wanneer werd de Heilige Geest uitgestort? Pinksteren. En waar werd hij uitgestort? In Jeruzalem. Wie waren daar op dat moment in Jeruzalem? Hoeveel heidenen zullen daarbij geweest zijn? 4000. 4000? 3000? 3000? Hoeveel heidenen waren er daar waarschijnlijk aanwezig? Geen. Het was een aantal weken geleden. Ik was op een conferentie. En ik was hierover, was God mijn dingen aan het openbaren. En ik was op een conferentie in de staat. Zo op zo'n podium als ik nu sta. Staat een man, een Joodse, Messias beleidende gelovige Jood. En die begint dit allemaal uit te leggen. En die zegt op dat moment, ik zat ongeveer waar jij nu zit. En die zei, en de Heilige Geest werd uitgestort met Pinksteren. Maar het is niet voor jullie bedoeld, zei hij toen, in eerste plaats. En ik zat echt, en mijn hoofd zei, ja, ik denk dat ik het begrijp, maar mijn gevoel begon enorm op te spelen. Hoezo niet? Ik ben Pinksterchristen. Ik ben aangesloten bij de VPE, de Vereniging van Volle Evangelie Gemeente en Pinkstergemeente. Hoezo niet voor ons? En ergens begon het, al die dingen die ik wel wist, al die puzzelstukjes begonnen heel langzaam op zijn plaats te komen. Want waar werd de Heilige Geest uitgestort? In Jeruzalem. Over wie werd hij uitgestort? Over de Joden. Wie kreeg als eerste de opdracht om het evangelie de wereld in te brengen? De Joden. Het heil is uit de Joden, zegt Jezus in Johannes hoofdstuk 4 tegen de Samaritaanse vrouw. Daarvoor kwam hij. En dan gaat het evangelie verder en dan komt het uiteindelijk bij een man met de naam Cornelius. En Cornelius was een Romein. En een Romein is een heiden. Heel goed. Handelingen hoofdstuk 10. Handelingen hoofdstuk 10. Daar gebeurt dit. Hij krijgt een visioen van een engel die zegt, je gebeden zijn verhoord en je offergave gezien. En ga en laat iemand komen. Vanuit Joppe. Daar is een man, die heet Simon Petrus, die is in het huis van Simon de Leerlooier. En vraag hem om te komen. En op dat moment krijgt Petrus op die plek ook een visioen. En hij krijgt de visioen van het laken wat wordt neergelaten. Weet je nog? Met al die dieren daarin. Reine en onreine dieren. En een stem die zegt, slacht en eet. En tot 3 keer toe zegt hij, dat ga ik niet doen, heer, want ik mag dat niet. Want je kunt geen reine en onreine dieren allebei eten. Dat mag niet. En bij de 3e keer... Of na de 3 keer zei de stem een aantal keren, maar wat God rein heeft verklaard, mag jij niet voor onrein houden. En dan kloppen die slaven, of die mensen kloppen aan, die gestuurd waren door die Romeinse hoofdman over 100. En dan klinkt de stem, ga met hen mee. En waarom was dat nou bijzonder, ga met hen mee? Omdat het niet mocht. Een Jood mocht niet met een heide meegaan en dat huis binnengaan. Dan was je namelijk onrein, want een niet-Jood was voor een Jood onrein. En hij ging mee, Petrus, en hij kwam in Handelingen 10 bij Cornelius. Afijn, heel verhaal, je moet maar eens op je gemak lezen, bijna vakantie. En dan, als je dat dan leest, dan valt je op dat Petrus zegt, ik mocht hier niet zijn, dat mag hier niet. Maar ja, God heeft mij gezegd dat ik dit moet doen. En hij heeft geen aanzien des persoon, dus ik ga dat nu doen. En dan vervolgens gaat hij Jezus prediken aan de alle aanwezigen in dat huis, allemaal heidenen. En toen stond er, en terwijl hij sprak, viel de Heilige Geest op hen die het woord hoorden. Dat waren de heidenen. Toen gebeurde in Handelingen 10 precies hetzelfde wat er gebeurde in Handelingen 2 bij de Joden. En plotseling waren Jood en niet-Jood hadden de Heilige Geest ontvangen. Dezelfde geest. En toen zei Petrus en alle die bij hem waren in dat huis, de Jozef, ja, als ze de Heilige Geest ontvangen hebben, dan mogen ze ook gedoopt worden. En dan mogen ze erbij horen. Hoor je dat wat ik zeg? Dan mogen ze erbij horen. Vanaf dat moment waren er duizenden gelovigen vanuit de Joden in de Heer Jezus en een paar gelovigen daar op dat moment die ook gedoopt waren. Er waren een paar heidenen bijgekomen. Dan gaat het evangelie verder. Ik zal er kort over zijn. Maar het evangelie gaat verder. Gaat de wereld in. En het aantal gelovigen uit de heidenen overstijgt dan op een bepaald moment het aantal gelovigen uit de Joden. Dat betekent dat de kerk, om het maar even zo te noemen, zij die uit de wereld geroepen zijn, voor het grootste deel bestond uit heidenen en niet langer meer voor het grootste deel uit Joden. En wat verschoof er nou in die periode, in die tijd, dat het was dat uiteindelijk de kerk uit de niet-Joden ging bepalen hoe die kerk dan eruit moest zien, wat mensen moesten doen en geloven en niet moesten doen en niet geloven. En dat de Joodse gelovigen in de Heer Jezus mochten er ook bij horen. Maar dan moesten ze wel afstand doen van heel veel dingen die voor hen heel gewoon waren. Die namelijk de cultuur van hun zijn, van hun Jood zijn bepaalden. En zo langzamerhand zijn we gekomen tot een moment dat wij, als wij spreken met mensen uit Israël, Joodse mensen, over geloven in de Messias die wij Christus noemen, dat is een Griekse woord, Jezus Christus, komt van Christus. Maar eigenlijk is hetzelfde als de Mashiach, de Messias, de gezalfde. Dat als wij vertellen over Jezus, zij Yeshua niet meer herkennen als een Joodse man. Omdat hij zo westers wordt voorgesteld, zelfs in plaatjes en schilderijen, heeft hij blonde haren en blauwe ogen. Het is bijna zoals Jozef in het Oude Testament was verkocht door zijn broers. En uiteindelijk, via allerlei moeilijke omwegen, kwam hij aan de hof van Farao en werd hij de tweede man van het land. Hij werd onderkoning. En op een bepaald moment, tijdens de hongersnood, komen die broers, die komen bij Jozef. En ze komen daar om graan te kopen. En ze herkennen hem niet. Waarom niet? Omdat Jozef voluit Egyptisch eruit zag. Hij was totaal veranderd. Hij had de kleren van een Egyptenaar. Hij had de mode van een Egyptenaar. Hij zag er gewoon uit als een Egyptenaar. En hij was daar de onderkoning. En zijn broers herkenden hem niet. Kan het zijn dat wij Jezus zo hebben ontdaan van zijn Joods zijn en hebben aangekleed met ons Westers zijn, dat zijn broers hem niet meer herkennen? Ons fundament van ons christelijk geloof is niet het geloof als derde monotheïstische religie. Ik geloof dat ons christelijk geloof voluit Joods is. En dat er dus maar twee zijn eigenlijk. Namelijk het Jodendom, waar het christendom in geworteld is of eigenlijk op geënt is. Dat zegt Paulus in de Romeinenbrief, dat wij als niet-Joden gelovigen geënt zijn tussen de takken van Israël en geënt zijn op diezelfde stam waar Israël uit voortgekomen is. Wij zijn eraan toegevoegd. Wij horen erbij. Exact. Niet zij horen erbij, wij horen erbij. En dat stuk is God, in mij in ieder geval, het openbaren, en ik weet van een aantal van jullie dat bij jullie lang geopenbaard is. Maar toch vind ik het zo boeiend dat er seizoenen zijn in het leven waarin God iets duidelijk probeert te maken. Dat als wij willen terugkeren naar het fundament van ons geloof, dat we mogen weten dat wij geënt zijn, als het ware, bij Israël. En dat we niet meer vervreemd zijn van de burgerrechten van Israël. Sterker nog, er staat dat Jezus, dat vind ik ook zo'n prachtige uitdrukking, dat Jezus de tussenmuur die scheiding maakte, afbrak. Er zijn mensen die zeggen, dat gaat dan over de wet. Maar symbool daarvoor staat eigenlijk, als je kijkt naar de oude tempel, dan was daar een muur gemaakt waar de voorhof van de heidenen was, waar alleen de heidenen nog mochten komen, verder mochten ze niet gaan. En er waren poortjes in, daar stonden ze het ware ook verboden voor heidenen. En daar mochten alleen de Joodse mensen in. Nou, die muur, zegt de Bijbel, is weggehaald door Jezus, want nu mogen wij er ook bij horen. Wat betekent dat dan voor ons geloof? Wat betekent dat voor de manier van geloven? Wat betekent dat voor hoe kijken wij nu naar Jezus of naar het Koninkrijk van God? Ik denk, als we daarover na gaan denken, misschien is dat leuk voor de vakantie, dan, als je straks op vakantie gaat, laat dat eens tot je door. Ga er eens over nadenken, ga er eens over bidden. Vraag eens aan de Heilige Geest, wilt u laten zien wat dit voor mij betekent? Wat voor ons betekent? Dat we niet meer de volgelingen zijn van Jezus die een derde monotheïstische godsdienst heeft gesticht, maar dat we voluit erbij horen bij die tweede, of misschien wel die eerste juist, waar Jezus uit voortkwam. Een Joodse man. Nog steeds die Joodse man. Nog steeds voluit verbonden met zijn volk, maar in Jezus ook verbonden met ons en wij met het volk Israël. Dat geeft een verbondenheid tussen ons en het volk Israël die nog veel verder gaat dan alleen een vlag ophangen buiten. Dat gaat om iets wat in je hart gebeurt. En wat je daar verbindt. Ik ben nog lang niet uitgeleerd hierover. Jullie misschien wel. Sommigen. Maar ik nog niet. En ik zie er zo naar uit dat God dat nog meer gaat openbaren. Wat betekent dat dan? Want al die dingen die we geleerd hebben over het Koninkrijk van God, over het werk van de Geest, zijn allemaal waar. Maar in welk perspectief komt het te staan? En in welk perspectief leef jij vanuit jouw geloof in Yeshua de Messias? Jezus de Christus, de Zoon van de Allerhoogste God. Ik kan nog meer vertellen vanuit dit stuk, maar gezien de tijd ga ik stoppen. Ik hoop dat we iets zien van het fundament van geloof, wat niet alleen maar is, Jezus kwam, nou alleen maar, moet mij horen, maar Jezus kwam om te sterven aan het kruis en weer op te staan en ons aan het hart van de Vader te brengen. Nee, het was ook, het was de Joodse Jezus, de belofte aan Israël, die stierf voor de zonde van zijn volk, maar in hem mogen ook wij komen, mogen wij onderdeel worden van dat volk. En dan krijgen we een heel ander perspectief, denk ik, van over ons geloof. En dan mogen we met elkaar het avondmaal gaan vieren. En dat gaan we ook doen. En dat gaan we doen met het tekenen van brood en wijn. En ook daarin zien we dat deze tekenen die hier staan een onderdeel zijn van de Pesachmaaltijd. Waar het niet alleen maar over een beker gaat, maar waar het over vier bekers gaat. Waar het niet meer gaat over twee matzes, maar waar drie matzes worden gebruikt. En in de zak Jan-Willem heeft dat een tijdje geleden met Goede Vrijdag prachtig uitgelegd. En waar die derde, die middelste, wordt genomen en wordt verbroken. En waar de helft dan in een zak wordt gestopt en de andere helft verstopt. Een teken waarvan Jezus zei, dit is mijn lichaam wat voor jou verbroken wordt. En ook de wijn, die een van de bekers is. Jan-Willem, zeg ik goed dat het de derde is. Het is de beker van de verzoening en de beker van de dankzegging. Het is waar Jezus zegt, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Het nieuwe verbond wat hij gaf op dat moment aan zijn Joodse discipelen tijdens het viering van het Pesachfeest, waarin men bedacht dat men uit Egypte was geleid, uit de slavernij en was gekomen in het land van de belofte. Dat mogen wij nu vieren. Het nieuwe verbond begint dus niet bij Matthäus 1, vers 1. Het nieuwe verbond begint na de dood van Jezus. Na zijn dood, waar zijn bloed het nieuwe verbond laat zien. En zo mogen wij met elkaar, zodat wij het avondmaal gaan vieren. Ik wil graag kort danken en daarna zullen we met elkaar brood en wijn gaan ophalen. Vader, dank u wel dat u leeft, dat u regeert en dat u ons persoonlijk kent, dat u mij persoonlijk kent, maar iedereen die hier zit ook persoonlijk kent. Leer ons te leven uit het fundament van ons geloof, wat we mogen hebben in de Heer Jezus, die gekomen is als de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob, uit Israël voortgekomen. In Israël heeft geleefd en die de weg heeft vrijgemaakt voor ons als niet-Joden om daarbij te gaan komen. Dank u wel voor dat alles, Heer. Dat u alles in Jezus en door Jezus heeft tot stand gebracht. Dank voor uw liefde en uw genade. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.